Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een podcast over wielrennen. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken van het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Zo, Pedro. Het is goed je te zien, jongen. Ook al is het niet tussen de bruidsjurken, maar via een schermpje. Maar even goed is het weer goed om je zo even te zien, jongen.
Zeker weten. Is gelijks.
Alles goed?
Lekker, hoor.
Ja, lekker bezig.
Ik ga nog snel een rondje fietsen voor de ploegentijdrit die ik morgen ga rijden. Maar ga weer een keer mijn nummertje opspelden. Dus,
waar is het ook alweer?
Ik ga de been losgooien. Maar die hebben hier in Noord-Holland een lokale organisatie die tijdritten organiseert. En kleine tijdritjes, maar ook één keer per jaar de Artsgenk tijdrit en de week daarna de ploegentijdrit. Ja, dat doen ze heel erg leuk, eigenlijk al 20 jaar. En ik zeg oké, het wordt weer tijd om mee te doen. Ik heb daar een handje vol keer, 7-8 keer mee gedaan. Ik denk, we gaan weer een teampje bij elkaar rapen en dan gaan we weer meedoen voor de lol. En,
precies.
Dus ik mag morgen weer pijn leiden.
Mag je meteen al schade tussen de kans hebben ze of niet?
Nou ja, ik denk wel dat we bij de favorieten horen, ja. Maar het is een ploegentijdrit, dus dan moet je met elkaar. En dat hangt natuurlijk altijd af van de sterkste en de zwakste schakel. Dus hopelijk kan ik mijn karretje aanhangen en mijn beurtjes op kop doen. Dan,
dat zal wel goed komen. Jij als de toptijdrit specialist van vroeger.
Ik hoop het wel, maar ik mag hem met een paar kleppers op pad. Dus ik word wel afzien van mij ook.
Nou, dan heb ik meteen een mooi bruggetje. Want zoals sommige mensen misschien wel weten, die ons op Instagram hebben gevolgd en op Twitter, waren we door de Toerisme Andalus, of het Spaanse verkeersbureau eigenlijk, waren we uitgenodigd om de persconferentie van Jumbo-Visma bij te wonen. En werden we ook nog uitgenodigd om in de Sierra Nevada de hoogste te beklimmen met de fiets, een berg te bezoeken. Dat was 3300 meter. En een van de begeleiding van Jumbo-Visma die we daar spraken was Mathieu Heijboer. En die heeft ons ook toegezegd dat hij een keer een podcast met ons wil gaan maken over tijdrijden. En dan hebben we gezegd, oké, dan zitten we jou en Peter met z'n tweeën achter de microfoon. Houden Wilco en ik netjes onze mond en dan kunnen jullie lekker een uur lang zwijmelen over tijdrijden. Hoe vind je die?
Ja, dat lijkt me een goed plan.
Ja, toch?
Kijk, op dit moment is hij wel de specialist binnen Jumbo-Visma op het tijdrijdengebied. In mijn ogen heb het een hele grote vlucht genomen de laatste jaren. En het blijft natuurlijk een deel wetenschappelijk en deel gevoel. En ook gewoon het kunstje tijdrijden begrijpen. En een paar dingen doe ik goed. En hij weet goed de wetenschap. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, nou ja, het is sowieso een hele aardige gast. Voor mensen die denken, waar gaat het allemaal om? We mochten dus daar bij de persconferentie aanwezig zijn. Was het hele Tour de France team was daar. Exclusief Koes, want die zit in de Giro. En exclusief Vingegaard en Van Aert. De rest was er allemaal. En Wissel, Wilke Kelderman. We gaan daar later nog een keer een podcast over maken. We hebben dus een podcast opgenomen met Dylan van Baarle en met Wilke Kelderman. En we hebben de persconferentie helemaal opgenomen. Daar hebben we ook echt leuke fragmenten uit. Een van de dingen die wij toch wel opvallend vonden is dat Wilco Kelderman de eerste reserve is. Dat Jumbo-Visma niet voor groen gaat deze Tour. Dat dat niet het hoofddoel is. Het doel is echt volledig de gele trui van Jonas Vingegaard. Dus één kopman, één doel. En voor de rest nog tal van andere leuke dingen die we te weten zijn gekomen. Dus dan gaan we later een hele leuke podcast aan wijden. Andalusië. Peter, heb jij er wel eens gefietst?
Ja, ik ben zelfs de Sierra Nevada opgefietst in de Vuelta. Toen mochten we daar bovenop finishen. Dus ik weet wel wat een rotklim het is en hoe lang het naar boven finishen. Maar het was heel mooi daar. Ik vind het een mooie regio.
Waar jij gefinished bent, daar begon onze trip. Wij kregen dus elektrische e-bikes, mountainbikes. En waar jij dus finishte, dat is ongeveer op 2800 meter hoogte, gingen wij nog 500 meter hoger. Dat was een klim van een kleine 12 kilometer, denk ik. En ze zeiden ook vooraf tegen ons, nou jongens, je moet niet te hard van stapel gaan. Want je kan last hebben van hoogteziekte. Omdat we dus boven de 3000 meter gingen. En dus begin maar even rustig. Dus we moesten niet te hoog op de stand op de e-bike neerzetten. Dus we begonnen op eco-standje. Terwijl ik eigenlijk al helemaal niet van de elektrische fiets ben. Maar ik vond het wel lekker deze keer. Omdat we toch in onze normale kleding moesten klimmen. Maar op een gegeven moment was ik met wat andere journalisten. En die gingen steeds harder en harder. En ik dacht, kijk eens naar Wilco. Ik denk, nou, het is allemaal wel, weet je wel. Maar ik heb blijkbaar last van de hoogte. Want mijn conditie bleek in één keer heel slecht. Wat bleek nu achteraf? Dat die jongens heel snel op een stuk hoger standje hadden ingeschakeld op de e-bike. Dus Wilco en ik liepen met z'n tweeën daar nog op eco-standje. Dat bijna eigenlijk een beetje extra kracht erbij. En de rest zat al een stuk hoger. Dus op een gegeven moment zijn we een beetje bijgeschakeld. En toen verklaarde dat er hoop. Maar ja, dat was echt gewoon te gek. Andalusië, het grappige aan die regio is dus dat... wij zaten dus op de hoogste berg, de ene hoogste berg van de Sierra Nevada. Daar kan je met de fiets komen. Dat was 1 graden. En 25 kilometer verderop was het rond de 25, 36, 30 graden aan het strand. Dus het scheelde echt werkelijk 30 graden tussen zeeniveau en de berg. En het leuke is, we waren daar dus niet alleen. We waren daar met twee journalisten, Yves Broken van Brokken. Van wielenverhalen.com. Overigens een toffe gast. Daar gaan we ook zo even naar luisteren. En Michael Kerkhoff van onder andere Pro Cycling en de Fiets Magazine. En op de terugweg van de Sierra Nevada hebben we met die groep journalisten eventjes, waren ze met z'n vieren. En degene die ons het uitgenodigd hebben, een korte podcast opgenomen in de bus. Soms is het hier en daar een beetje krakerig. De een naar de ander werd ook soms een beetje misselijk, want we zaten aan een bus met 4 stoelen met een tafeltje tussen. En achteruit rijden blijkt niet zo'n groot succes als je een berg moet afdalen en moet beklimmen. Maar ik denk dat het wel leuk is om er even naar te luisteren. Dus en dan gaan we zo natuurlijk uiteraard verder over Giro praten. Zullen we dat zo afspreken, Peter? Hij heeft zijn microfoon al uitgezet, maar hij zei luid en duidelijk, dat zal ik doen. Dus dan gaan we nu ernaar luisteren. Zo Wilco, inmiddels zitten we in de bus. We zijn nog steeds in de Sierra Nevada. We gaan nu terug naar Granada, naar de Alhambra.
Ja.
Benieuwd hoe dat er weer gaat uitzien. Tot nu toe is het echt een fantastische trip geweest, hè?
Nou ja, misschien ook eerst even goed om te vermelden dat we op uitnodiging hier zijn door het toerisme.
We hebben het net ook al uitgebreid besproken, maar we kunnen het nog een keertje vertellen.
Ja, even heel kort, om een korte intro, dat we dus uitgenodigd zijn en... om naar de persconferentie van Jumbo-Visma te gaan.
Turismo Andalus. Dus we zijn uitgenodigd om te kijken wat er allemaal het gebied hier in Andalusië kan. Granada, ja. Malaga, Sevilla, Córdoba en ook de Sierra Nevada.
Wat hebben we vanmorgen gedaan?
Vanmorgen hebben we op een elektrische fiets gefietst. Ik durf het bijna niet te zeggen.
Maar wel op een elektrische mountainbike.
Een elektrische mountainbike. En ik schaam me er ook helemaal niet voor, gezegd. Want het is een mountainbike die uiteindelijk... Het was best wel steil op sommige stukken.
Ja, of rood. Veel.
Off-road, dus dan is zo'n beetje extra ondersteuning wel lekker.
Ja.
Het was alleen de afdaling... was echt koud, hè?
Ja, toen we naar boven gingen had het warm. En toen stonden we boven dacht ik... Nou, het is wel lekker om zonder handschoenen naar beneden te gaan. Nou, we hadden de bocht nog niet om... Nou, het was ook maar 1 graden. Nou, iedereen zijn handen bevroren gewoon van het stuur af.
Ja, bizar. Nou,
het was ook echt een rotgevoel toen we klaar waren. Die hele vingers
met een hamer op mijn handen waren was geslagen.
Ja, precies.
Hey, maar we zitten niet alleen hier aan dit tafeltje in een bus. We hebben een mooie luxe bus met een tafeltje.
Ja.
Met ook een andere, wat conculega's kunnen we ze bijna noemen.
Ja,
wij als wielerjournalisten. Maar stel eens eventjes, geef eens even...
Alleen het enige verschil, wij lullen en zij schrijven.
Ja, precies. Dat is waar. Wij zijn de lullende pers en zij zijn de schrijvende pers.
Kijk, het voordeel van ons, alles wat we lullen, dat kunnen ze heel snel vergeten. Maar alles wat geschreven staat, dat blijf je altijd teruglezen.
Ja, precies. Ja. Ja, maar bij ons nemen ze het toch sowieso niet serieus.
Nee, dus ons nemen ze niet serieus. Nee.
Als ze maar blijven luisteren, dat is het belangrijkste. Ja. Hey, je buurman. Misschien leuk om even te introduceren.
Nou, dan laat hem dat zelf doen. Ja. Dat is wel leuk.
Nou, ik ben Michael Kerkhoff. Ik werk voor Fiets en Pro Cycling. Redacteur. Dus de Jumbo-tripje is wel een van de hoogtepunten natuurlijk.
Heb je alweer warme handen?
Nee. Nee, dat heeft heel lang geduurd, joh.
Ja.
Het was echt niet normaal.
Dat narillen was nog wel eventjes, best duurde nog wel eventjes, hè?
Ja, maar het was vooral in het begin met de steentjes. Het was heel lastig om dan een beetje grip te krijgen op die losse stukjes. Maar toen we beneden waren, ik denk dat het wel 10 minuten heeft geduurd. We hebben nog samen in een busje gezeten, omdat wij zo zielig uitzagen. Ja. Dat ze zeiden, kom in het busje zitten, want dan kunnen jullie een beetje bijkomen.
En hij zette zelfs de kachel aan voor ons. Dat hij dacht van, oh, jongens, dat heb ik echt mee te doen.
Ja, ik wist ook niet wat het idee was. Ik dacht dat hij de koppeling los ging maken.
Ja, ja.
Ik dacht, wij rijden zo van die berg af.
Ja, rijden die berg af, ja. Nou, maar het was natuurlijk wel fantastisch. En we zijn niet alleen, want we hebben ook een Vlaamse collega. Met een fantastische platform, wielerverhalen.be en .nl.com. 250.000 unieke luisteraars. Of luister voor mij, lezers per maand. Kan je jezelf voorstellen?
Ja, ik ben Yves Broeken. Ik was 10 jaar toen ik sportjournalist wilde worden. En dat is zo wat rode draad in mijn leven geweest. En ik heb voor heel veel magazines geschreven vroeger. sportmagazines, maar ook zwemmen, echt alles, hockey, noem maar op. Nederlandse Atletiek Unie bijvoorbeeld heb ik wel content voor gemaakt, ook voor BioRacer en zo bedrijven. En dan ben ik mijn wielerverhaal begonnen, uit niets eigenlijk, omdat daar zitten heel veel verhalen en dat is wat ik echt leuk vind aan sport, de achtergrondverhalen. Veel meer dan, ik voel de actualiteit ook vooral duidelijkheid, maar ik breng graag de verhalen voor naar voren en die een beetje onder blik blijven. En met wielerverhaal maken we ook zelf fietsroutes. We gaan op visite bij fietsbedrijven in binnen- en buitenland. Wij brengen ook reviews, maar altijd van de verhalende kant meer dan de opleiding van technische van specificaties of zo. Dat doen wij. Veel interviews in het peloton ook en veel over materiaal ook en fietsen en routes en noem maar op.
Leuk, en we zijn ook niet. We hebben namelijk ook nog iemand van het Spaanse bureau bij ons. Ik hoop dat je er zo bij kan. Kan je die microfoon? Dat is ook helemaal mooi. Want eigenlijk hebben we dit allemaal jou te danken.
Ja, en Toerisme Andalus natuurlijk.
Ja. Want wat is dit precies waar wij nu zijn en wat is het precies wat wij nu met z'n allen aan het doen zijn?
We zijn nu in de provincie Granada, in de Sierra Nevada. Waar veel wielerteams heen gaan om hoogtestage zich voor te bereiden op diverse wielerroutes. En het is bij uitstek een fantastisch gebied om te mountainbiken, om te fietsen. Dat kan zowel in de zomer als in de winter. Uiteraard kan je in de winter ook skiën, je kan wandelen. Het is een heel divers gebied. Nou, je hebt net gezien, er zijn heel veel wielerteams hier. En die bereiden zich voor onder andere de Tour de France. Die dus de start heeft in Baskeland, 3 etappes. En daarna verder gaat in Frankrijk.
Ja, nogmaals bedankt dat wij hier aanwezig mochten zijn. We hebben het nu een fantastisch genoten.
Bedankt dat jullie er zijn en maak er iets moois van.
Ja. Gaan we doen. Michael, eventjes weer naar jou toe. We hebben net eventjes het IJs gehad. Jij bent inmiddels ook al een aantal jaren wielerjournalist. Welk verhaal heeft het meeste indruk op jou gemaakt wat je ooit gemaakt hebt?
In afgelopen editie, ik maak veel verhalen, maar voor de seizoengids had ik van ProCycling ook gesproken met Bart Lemme. En dat is dan meest recent. Ik heb al een paar keer, Bart Lemme lijkt net of ik voorzitter van de fanclub ben. Maar dat vond ik wel een heel leuk verhaal, omdat hij was militair. Ja. En hij is vanuit een militaire achtergrond is hij gaan fietsen. En nu is hij prof bij United Healthcare, of Human Powered Health. Maar dat is zo'n bizar verhaal. Hij ging gewoon altijd. Hij trainde nooit. Hij trainde maar 8 uur in de week. Nou, dat tikken wij ook nog aan als een beetje ons best doen.
Precies, ja.
Maar vanuit zijn achtergrond, dat hij zoveel talent had, is hij dus prof geworden.
Ja.
En nu rijdt hij gewoon. Hij werd in ook Gran Camino in het begin van het jaar. Werd hij 4 in de tijdrit. Ja, en dat was achter Rowan Dennis en Jonas Vingegaard.
Het is leuk dat je dat zegt, want hij heeft ook bij West Friesia begonnen.
Ja.
Daar is dus Koerspret de hoofdsponsor, was de hoofdsponsor van. Ja. Dus het is een mooi bruggetje dat je dat zo zegt. En Yves, eigenlijk dezelfde vraag. Ja, je hebt heel veel dingen gedaan. Je hebt gisteren verteld dat je een boek hebt gemaakt over Björg Lambrecht. En een boek hebt gemaakt over Remco Evenepoel. Welk verhaal is jou het meeste bijgebleven wat je tot nu toe hebt gemaakt?
Van die boeken bedoel je?
Nou, in het algemeen. Oh, okay.
Ik ben nu 13 jaar in de sportwereld als journalist. De laatste jaren schrijf ik eigenlijk nog weinig, omdat ik een heel team rond mij heb opgebouwd. Maar er zijn zoveel verhalen. Ik heb zoveel persrips meegedaan, maar ook naar koersen geweest. Een van de gekste dingen is dat ik denk in de toenmalige Ronde van België zat en ik wilde een interview doen met Pippo Pozzato. En hij zei, ik heb nu geen tijd, maar kom vanavond naar het hotel in Brugge. Ik heb heel de avond gereden naar het hotel in Brugge. Ik kom daaraan, Pozzato. Straks. En uiteindelijk was het 10 uur. En zei hij, kom, we gaan op mijn kamer doen. En ik kwam op zijn kamer en lag vol met rommel tot en met. Hij kon er zelf niet meer door. En toen begon hij hem uit te kleden. En ging hij in zijn boxershort of zijn korte broeken op bed, zijn ontbloot bovenlijf op bed liggen. En hebben we zo daar een half uur een interviewtje gedaan. En Engels, Italiaans.
Verwacht je ook niet bij hem,
hè? Dat is toch een van de gekke dingen. En de Nederlands fotograaf Wouter Rozenboom is daarna nog foto's gaan maken van de tattoos waar we het vooral over gehad hebben. Dus het was wel bijzonder.
Mooi. En we zijn dus nu in de regio Andalusië. Wat is jou tot nu toe het meeste bijgebleven?
Ja, de persconferentie van net.
Ja?
Ja.
Nou, meerdere opzichten. Ze hadden er zin in, hè, de mannen?
Ze hadden er heel veel zin
nee,
in.
Het was heel leuk.
Ja, het was leuk. Ja, het is natuurlijk ook een verplichting. Ik bedoel, wij kijken er naar uit. En voor de renners is het gewoon een onderbreking van hun trainingsstage.
Ja, precies.
Maar het was leuk geregeld. En maar ja, wat bij is gebleven, ja, het is zoveel doen we hier. Dat is zoveel moois te zien. Zo'n mooie omgeving ook.
We zijn er nog geen volle dag, maar ik heb het gevoel dat we al echt al zo'n
week zit.
Ja, we gaan straks nog naar het Alhambra. Nou, dat is voor de menig mee bekend. Daar gaan we straks misschien later nog wel iets over vertellen. Gisteren de Costa Tropical, wat overigens ons is verteld. Mallorca is natuurlijk een hele mooie trainingsplek. Die hebt natuurlijk een mooie trainingsplek rondom Girona. Ja. Maar dit schijnt de next big thing te worden. Dus ja, dan moeten we ook maar eens vaker heen, Wilco.
Nou, dat lijkt mij wel. Maar dat is ook een van de doelen waarom we hier zijn natuurlijk. Hè? Om te ontdekken of we vanuit de podcast ook fietstripjes kunnen gaan organiseren. Met vrienden, kennissen, fietsliefhebbers. Nou, ga zo maar door.
Ja.
Nou ja, wat we tot nu toe gezien hebben is dat er echt heel veel mogelijk is hier. Wie heeft het dat je 's ochtends wakker wordt aan het strand. Je gaat lekker fietsen in de Sierra Nevada. En eind van de dag ga je tappen eten. Weer aan hetzelfde strand.
Ja, de gastronomie is geweldig. En het unieke aan de Costa Tropical is dan ook nog wel dat je als het ware 's ochtends aan het, of tenminste 's middags zou je aan het strand kunnen liggen.
Ja.
Maar je kan in de ochtend kan je bij wijze van spreken met min 1 kan je boven op de berg zitten. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. Want waar heb je dat eigenlijk?
Nou, ik denk bijna nergens. En sterker nog, stel je zou bij wijze van spreken in februari deze kant op gaan. Dan kan je fietsen, je kan skiën, je kan aan het strand zitten. Eigenlijk alles wat je maar in een vakantie zou willen, dat is hier mogelijk.
Ja, ja.
En nog een prachtige omgeving met een prachtige natuur.
Ja. Hey, en Yves, wat wordt een beetje, je gaat ook een mooi verhaal maken over Andalusia. Wat wordt een beetje de strekking?
Goh, daar moet ik nog eens over nadenken. Nee, het is hier fantastisch fietsen. Hè. Heel veel hoogtemeters, maar ook fantastische kust. Zoals uw collega het gezegd heeft, ja, ik heb daar eigenlijk weinig aan toe te voegen. Het is, mooier en ja, het wordt doorvoorgesteld en het wordt altijd bij ons in de pers voorgesteld als ja, ze zitten daar 3 weken op een berg en dan mogen ze er eindelijk af, maar ja, zo slecht is het leven niet. Hè.
Nee, dat is echt wel iets wat we ontdekt hebben. Maaike, misschien vind jij dat ook. Ze zouden het hier zo ontzettend slecht hebben omdat ze dan 3 weken helemaal geïsoleerd zitten. Maar we hebben nu echt ontdekt dat eigenlijk, het is gewoon een soort van paradijsje waar ze zitten, toch?
Waar ze zitten wel, alles is geregeld. Ze hebben een eigen appartement afgehuurd, eigen kok. Eigen kamers.
Ja.
Ze vervelen zich niet, zei Dylan van Baarle net. Die hebben geen PlayStation mee.
Nee, maar 40 minuutjes zit je volgens mij in Granada. En heb je nog een stukje verder zit je aan het strand.
Mooie fietsroutes.
Nou ja, we kunnen in ieder geval heel veel mensen allemaal aanraden. En volgens mij, mensen die nu luisteren. We gaan wel even hier in de podcast notes zetten we de linkjes neer van waar je dan moet zijn. En we gaan er later nog wel eens op terugkomen. Want hier gaan we zeker vaker heen.
Ja, nou, wat ik zeg, de plek is fantastisch. En wat mij betreft een hele mooie is een stap naar de volgende stap.
Ja. Yes. Ja, nou ja, kijk, dat was dus ons verhaal als het gaat over onze reis naar Andalusië en Jumbo-Visma. Peter, heb je het een beetje goed kunnen volgen?
Nee, ik kon het niet goed volgen.
Okay.
We doen het even online nu, dus ik kon het niet meeluisteren.
Okay, nou, de mensen hebben dus kunnen luisteren naar wat we allemaal daar hebben gedaan. We gaan later nog een keer een podcast eraan wijden over met het verkeersbureau. En die speelt namelijk ook een hele grote rol rondom de Vuelta start in Utrecht. En straks ook weer de start van de Tour de France in Bilbao. Het is gewoon een interessant verhaal en dat heeft ook heel veel met wielrennen te maken. Goed, nogmaals bedankt Vuelta, het miste Vuelta, Turismo Andalus en het verkeersbureau Spanje. Het waren hele leuke dagen en we komen er dus nog de komende podcast en nog een aantal keer op terug. En dat is super, super tof. Hey, kon jij wielenverhalen.com? Heb je wel eens gehoord van Yves Brokke, de Belg?
Nee, maar ik heb het wel eens langs zien komen, maar ik ben niet een echte volger.
Ja, echt een prachtige kerel. Echt, hij kwam een beetje over als een soort van een verstrooide professor van nu en dan. Maar prachtig verhaal. En trouwens, Michael Kerkhoff van Pro Cycling ook superleuk. Echt ook een hele toffe gast. Dus leuke contacten erop gedaan. En misschien gaan we er ook nog een keertje daar langs. En zo is het toch mooi om te zien dat het wielernetwerk steeds groter en groter wordt. Dan gaan we nog maar even over de Giro hebben, Peter. Want die is natuurlijk losgebarsten het vandaag.
Ja, we hadden natuurlijk een beetje gehoopt en verwacht. Hè? Dus de critici in de wielersport. De een had verwacht wat eerder was. De ander die verwacht wat later was. Wij als amateuranalisten zijn het natuurlijk altijd eens met elkaar.
Amateuranalisten, doe jezelf niet tekort. Wilco en ik zijn amateuranalisten. En jij bent gewoon een ex-prof die spreekt, hè?
Ja, nou goed, ik had eerlijk gezegd wel verwacht, denk ik met mij meerdere, dat het al eerder los zou gebarst zijn. Onder andere naar Crans-Montana was toch wel echt een rit waar het dat had kunnen zijn. Het stuk is ingekort, maar had wel echt de mogelijkheid geweest om wat te doen.
Ja.
Ik heb de podcast van Jaren Thomas ook geluisterd. Die had zelf ook verwacht dat daar wat zou gaan gebeuren. Het is niet gebeurd.
Nee.
Maar vandaag had het toch echt wel vanochtend zoiets van, ja, vandaag gaat het gebeuren. Je moet wel even kijken wat er allemaal gebeuren gaat. We zagen gelijk al een grote groep vandaag rijden. Dus de dag na de rustdag dat we opnemen. Ja, was gewoon echt een hele mooie etappe om een uitgelezen kans om wat te doen. Jumbo die pakt in principe het initiatief. Grote kopgroep. En je ziet gewoon dat er echt vanaf de voet af aan keihard wordt gereden door meerdere teams. En dat gewoon één voor één echt de goede renners het moeilijk begint te krijgen. Ja, totdat eigenlijk Roglic het heel moeilijk krijgt. En zelfs een beetje moet passen. Hebben een beetje propaganda gehad van Koen Bouwman misschien. Maar dat blijkt toch wel de waarheid zijn geweest. Dat hij toch misschien wel echt last gehad heeft van die val.
Ja, zeker, zeker. En hij zei het eigenlijk ook gewoon elke keer heel eerlijk, hè, dat hij dat dacht dat hij misschien wel niet goed genoeg zou zijn. Ja, aan de andere kant, die hele dag je ploeg op kop zetten, omdat je het gat wil dichten en je rijdt voor overwinning. Maar ja, het was gewoon heel simpel. Dat zei hij zelf ook, Almeida en Thomas zijn ook goede renners, hè? Zei die doen, ja. die doen ook aan wielrennen. Ik moest wel heel erg lachen om Jury Einsen, de ontdekker van Roglic, zoals hij zichzelf altijd noemt, die tweette: ik vrees dat Jumbo-Visma op zoek moet naar een nieuwe kopman voor de grote rondes naast Jonas Vingegaard, als ze hem zelf al niet gaan opleiden. En toen dacht ik van, jeetje, hij heeft één keer een mindere dag en hij wordt in één keer totaal afgedaan als grote ronde renner. Ik bedoel, hij is ook hard gevallen, hij heeft ook last van zijn heup. Maar goed, zo gaat het blijkbaar. Dus je hebt één slechte dag en je bent geen ronde renner meer.
Maar typisch Nederlands ook wel, hè. Maar goed, het is nog niet over, we zijn nog niet bij de finish. Maar goed, hij heeft vandaag natuurlijk wel een achterop gelopen, ook in het moraal en in het vertrouwen, denk ik. Als je kijkt naar de andere renners, Jared Thomas, die echt gewoon heel erg goed is. Hele goede tijdrit had ook aan het begin.
Ja.
Zelf zegt hij dat hij alles op de laatste week gezet had. Dat is natuurlijk altijd makkelijk om te praten. Maar hij zegt het doel was om zo min mogelijk tijd te verliezen in de eerste twee weken. En dan de derde week weer iets goed te maken of zelf wat nog te pakken. Nou goed, ik denk dat hij in pole position staat voor de winst.
Ja, denk je niet Almeida? Almeida natuurlijk ook een heel goede tijdrijder. Nog een klimtijdrit die eraan zit te komen.
Zeker weten, maar ik denk, pole position betekent niet dat je de race gaat winnen.
Nee, dus okay. Dat is een mooie Peter Koning uitspraak. Daar heb je helemaal gelijk in.
Ik denk dat hij wel 1-0 voor staat in dat opzicht. Dat hij dus een P1 en een P2 zit heel dicht bij elkaar, ook bij de Formule 1. Maar goed, ik denk gewoon dat Thomas gewoon wel nu de beste kaart heeft. En ook gezien het team Ineos versus team UAE, allebei echt wel supersterk.
Ja.
Ineos heeft nu wel een jasje uitgedaan. Sivakov niet meer is na vandaag.
Maar drie man in de top 10 nog steeds, hè?
Zeker weten, maar goed, je moet ook jongens hebben die het vuil werk ook knappen. Wat we vandaag super gezien hebben met de meerdere renners eigenlijk, meerdere teams. Zie je gewoon dat het enorm belangrijk is. En dat heb Ineos, ja, gewoon Puccio en Swifty, die rijden al een hele week op kop.
Ja.
Ja, die zijn ook op een gegeven moment een keertje klaar.
Ja, zeker. Ja, nou ja, kijk, het was natuurlijk ook wel zo'n mooi kam. Nou, die werd gevraagd voor de etappe, of eigenlijk de dag ervoor de etappe, tijdens de rustdag. Wie is jouw grote favoriet? Toen zei hij Almeida. Toen ging er wel wat wenkbrauwjes zien en daar omhoog. Maar aan de andere kant, hij snapte niet helemaal waarom Roglic niet al eerder had aangevallen. Dus hij dacht dat waarschijnlijk dat hij daarom niet goed was. Ja, en laten we Roglic niet afschrijven natuurlijk. Want hij zei zelf naar de etappe van, ja, ik ben nog steeds aan het herstellen. Ik heb heel last van mijn heup gehad naar die valpartij waar Theo Giegenhardt onder andere eruit ging. De valpartij bij Covey viel. En hij zegt gewoon eigenlijk iets wat it makes sense, om het zo maar te zeggen. Hij is aan het herstellen. Maar hij staat gewoon achter. Hij staat nu op dit moment gewoon derde. En dat is op dit moment ook gewoon zijn plek. En wie weet kan hij dat nog rechtzetten. Maar op dit moment zijn er natuurlijk gewoon twee hele grote kanshebbers. En dat zijn Thomas en Almeida. Morgen een wat rustige dag. Daarna nog twee helse dagen. En dan zaterdag die klimtijdrit. Ja, er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren. En dan gaan om het minuten gesmeten worden.
Dat denk ik ook. Goed, de top dingen, Thomas en Almeida, wel heel dicht bij elkaar gaan blijven. Die gaan het elkaar heel zwaar maken. En dan in de tijdrit zal het uitvechten voor de winst. Dat is wat ik nu gok. En dat Roglic, als die in dezelfde tijd blijft zitten, kan hij laten zien dat hij een pogi doet, wat hij in de laatste tijd weer deed in de Tour, een paar jaar terug. Iedereen verrast en op het laatste stuk in één keer een half minuut in rijden op die twee. Het zou kunnen, maar dat moet nog wel even gebeuren.
Ja.
Ja. Hij staat gewoon op P3 nu en dat is denk ik gewoon het moment waar we nu naar kijken. Maar het belooft zeker nog een spektakel en nog een mooi slot.
Zeker. En ja, je vriend doet ook goed, hè?
Zeker weten, ja. Ik had we zaten te juichen voor Mr. Dunbar.
Misschien moet je het even uitleggen waarom dat jouw vriend is.
Nou, in 2017, 2018 was ik natuurlijk professional bij AK Blue Sport. Dunbar, Eddie Dunbar noemen we hem. Die kwam terug van... die kwam uit de beloftepeloton, had de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hij werd prof bij ons in AK Blue, Ise ploeg. En het was een jongen met... ja, toch wel een hele indrukwekkende palmares al. Maar ook al met een gebruiksaanwijzing. Die jongen die was zijn vader verloren op jonge leeftijd. Daar heel erg moeilijk mee gehad. Ook dat andere jongens dan hun vader belden na een etappe. Waar hij dan eigenlijk gelijk weer... ik wil niet zeggen gelijk in tranen zat. Maar toch wel een beetje rot gevoel. Dat hij niet kon delen dat hij beroepsrenner was geworden. Dus vooral die eerste paar maanden had hij echt wel een beetje moeite met aanpassen. Maar toen zag je gelijk dat het talent was. Waar hij gewoon een hele goede kop op zat. Echt een vechter ook wel. Dat denk ik, ja, die komt best wel ver. Dat hij gelijk een hele goede Amsterdam Cold Race gereden. Wat iedereen verbaasd was. Ja, toen zeiden we gelijk al van, nou, die gaat nog wel naar een grotere ploeg. En eigenlijk halverwege het jaar al was al bekend. Dat je binnen de ploeg dat hij naar Sky zou gaan, Ineos. Om dan toch nog een stap omhoog te zetten. Helaas, dat jaar konden we geen grote ronde rijden in 2018. Dus ja, dat we daar ook het laatste jaar gelijk door al het gezeur wat er was met die sponsoren en zo. Fietsenmerk en dat soort dingen allemaal. Maar goed, die jongen toch een beetje moed in probeert te praten om van het komt goed en er is een ploeg die je oppikt en een beetje rustig maar zo een goede uitslag rijdt. Nou, toen heb je eigenlijk met toch wel heel veel steun van al zijn ploegmaten een heel goed jaar gehad. En ja, ik denk dat ik toch wel een kleine rol ingespeeld heb. En als je nu dan hem zo ziet rondreizen om Giro, ja, dat gun je eigenlijk iedereen. Maar als iemand waar je nou samen mee gewerkt hebt, dan gun je altijd een stukje meer.
Ja, dat begrijp ik. Ik hoorde ook vandaag Kroon en de Babbelbel zeggen dat hij 3, 4 jaar geen grote ronde had gereden. Dus dat zegt ook wel wat over de Ineos. En dat zegt eigenlijk ook wel hoe knap het is dat hij dit nu uit zijn mouw schudt.
Zeker weten.
Ja, en als we gewoon even kijken naar het klassement, hoe het er nu voor staat. Wat verwacht jij dan nog voor de komende ritten? Als we even kijken, Thomas eerste dus nu, 18 seconden achter Joao Almeida, 29 seconden achter Roglic, Caruso nu vierde. Die stijgt gewoon 2 plaatsjes, hè, doordat Leknesund en Admiral eruit gaan. Die komt toch ook stiekem zo omhoog op 2,50. Dunbar op 3,03. Kamna, toch ook zelfs iets gestegen op 3,20. Admiral Bruno op 3,22. Andreas Leknesund op 3,30. Arendsman op 4,09. En Laurens de Plus die sluiten de top 10 af met 4,32. Het zit allemaal wat dicht op elkaar, die top 3. En vanaf 4 tot en met 10, hè?
Ja, precies dat wat je zegt. Ik denk dat de eerste 3 gaan strijden voor de winst. Hè? Thomas tegen Almeida en er ook iets. Het kan van alles nog gebeuren. Het is nog een paar zware aankomsten. En daarna heb je dan 4 tot en met, nou zeg 8 binnen 40 seconden. Ja, dan heb je 5 man en dan zal eigenlijk de strijd met elkaar aangaan voor die plekken. Wat op zich wel een klein beetje jammer is natuurlijk, dat je niet nog een plekje omhoog kan gaan naar het podium. Dat je net nog iets andere dynamiek krijgt.
Ja.
Maar ook die eerste 3 en de eerste 3 teams zijn eigenlijk de 3 sterkste teams. Die gaan niemand van die top 10 eigenlijk meer laten rijden. Ook omdat er 2 man in staat van Ineos op 9 en 10 met Arendsman en de Plus. Ja, zal die andere 5 in de gaten worden gehouden door Ineos, UAE en Jumbo. Dus ik verwacht niet meer dat er iemand het podium op gaat schuiven. Maar goed, zeg nooit nooit. Er kan van alles gebeuren nog met de corona spook, corona wolk. We hebben het natuurlijk vanochtend even over gehad dat er weinig corona gevallen meer zijn de laatste paar dagen.
Het lijkt alweer verdwenen, ja.
Heel erg raar vind. Maar goed, dat is nu gewoon wel de orde van de dag. En ja, laten we zien wat er gaat gebeuren.
Ja, ja, en als we dan bijvoorbeeld even kijken naar de puntentrui. Nu Jonathan Milan eerste, tweede gevolgd door de, ja, toch de verrassend sterke rijdende Canadees Derek G. Ik vind het af en toe wel een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, verwarrend. Want Thomas wordt ook vaak G genoemd. En dan hebben ze het nu over echt de echte Derek G. En dan zeggen ze op het G moet er ook af. Denk, hè, G moet er af. Oh nee, dat is natuurlijk, dat is die G. Ik weet niet of jij dat ook af en toe eventjes hebt.
Ja, een paar keer had ik zoiets van, oh, G makes a move. En dan denk ik, oh, daar gaat Thomas. Maar ik zal kijken.
Ja, oh, het is... Precies. Precies. Nou, en dan hebben we de bolletjestrui, die is nu voor Healy. Voor David de Baes en Einar Augusto Rubio. En dan Pino als vierde. En het jongerenklassement lijkt wel heel beslist met João Meida. Voor de Lekkerzoende Arendsman. En dan teams. Ik vraag me even af, die zal je niet helemaal in je hoofd hebben. Wie denk je dat er eerst staat in het ploegklassement?
UAE?
Nee. Nog één gok.
Movistar.
Ze staan 32 minuten en 31 seconden voor op de rest.
Nee, ik heb geen idee.
Dat is Bahrein Victorious. Dat zou je ook niet zo snel zeggen, toch?
Nee, mag je zeggen.
Staat echt dik en dik één. En het komt waarschijnlijk omdat ze natuurlijk een aantal keren in die kopgroep hebben gezeten toen zo'n grote afstand was. Waardoor ze, ja, doordoor ze gewoon heel veel tijd hebben gepakt. Oké, okay. Nou ja, goed. De komende dagen wordt verlof opnemen. Want het wordt spannend. Al zou het misschien niet altijd gaan met Jumbo-Visma. Die zullen nu wel wat een andere rol aannemen. Minder agressief als dan vandaag. Maar dat willen we niet missen in ieder geval.
Maar het is wel echt een relevatie van deze Giro, hè, vind ik eigenlijk. G.
En wat dacht
dus
je van...
Als je drie keer tweede kan worden in de rit, dan kan je ook eigenlijk drie keer winnen. Want ja, mijn motto is twee keer ook winnen. Maar goed, dat doe het maar eens even drie keer vanuit de kopgroep dan zo dichtrijden.
Maar wat dacht je dan natuurlijk van G? Hebben sowieso... En Nico Dens is ook iemand die natuurlijk in één keer weet wat winnen is. Die wint er zelfs twee.
Ja, maar die hebben we natuurlijk jaren wel een beetje gezien. En we hebben die alle ploegen wel langs gehad. AZDR. En
ja, maar hij won nooit.
Nee, maar ik ken hem al een jaar of acht, negen.
Ja, nee, zeker. Maar hij weet nu denk ik wel wat winnen is.
Precies, maar echt een relevatie. Ik had nog eerlijk gezegd, met alle respect voor G, had ik nog nooit van hem gehoord. Totdat hij in de kopgroep zat hier afgelopen week.
Nee, ik ook niet. Ik was dus op de show in de Varen. En ik vroeg aan de andere journalist. Ik zeg, G, wie was van die G gehoord? En toen zeiden ze inderdaad van, nou ja, dat is die. Die wisten dat gelukkig. Echte journalist, hè. En het is een baanrenner ook. Dus hij heeft een grote motor.
Uit peloton gaan ook signalen van die jongens van Ineos. Die zeiden al van, nou mag op bij ons tekenen. Zo goed dat hij rijdt.
Ja. Ja, dat is toch heel bijzonder. En ik moet zeggen dat sowieso Israël Primatech sowieso niet zo heel slecht rijdt. Ze hebben best wel wat goede renners. Clark natuurlijk, die er nu uit is dan, maar die net geen etappe wint. En ook gewoon met andere jongens die gewoon niet in de top van het klassement, maar wel goed meerijden. Ze hebben het vorig jaar slechter gedaan.
Ja, zeker.
En de andere renner die ons opvalt is Sana van... de teamgenoot van Jayco. Dat is ook een leuke renner. Dus ook voer voor de grotere teams, denk ik.
Ja, goed. Ik probeer ook altijd een beetje te kijken naar de jongens die net het zware werk opknappen. We weten natuurlijk de gevestigde orde, Ben Swift en Puccio en dat soort jongens. Dat weten we dat die dat kunnen en de plus. En gaan maar een tijdje door.
Ja.
Maar als je dan naar kijkt, een beetje de teams die dan ook goede renners hebben rondrijden. Ik heb zo'n Sana. De Italiaanse kampioen, die rijdt vandaag ook helemaal op het einde nog een keer een kopbeurt voor zijn kopman eigenlijk.
Ja.
En we hebben het begin van de week al gezien van Matthews, het begin van de Giro. Ja, toen viel hij ook wel heel erg op en een paar keer een goede kopgroep mee. Zeg, ja, zo'n jongen, die staat bij mij een beetje in het rijtje van Daniel Os of weet je wel, dat soort mannen
Affini.
Die echt heel goed zijn. Affini, die, ik zou hem wel in mijn team willen hebben, ja.
Ja. Zeker. Nou ja, goed, beter. We gaan de komende dagen een koerspetje erbij pakken. En we gaan genieten van het slotstuk van de Giro. En als we volgende week opnemen, dan weten we wie de winnaar is.
Zeker weten.
Tot slot, Peter, jouw laatste woord.
Nou, ik kijk uit naar vrijdag en zaterdag.
Nou, dat vind ik mooie slotwoorden. Ik zou zeggen, trek een koerspetje.
Wie gaat de winnen,
Michiel? Ik vind het toch wel moeilijk om niet te zeggen wie er gaat winnen. Ik zeg Almeida.
Ik zeg Thomas.
En wie wordt er dan tweede?
Almeida.
En derde?
Roglic.
Oké, dus de top 3 is bekend. We gaan het zien en ik zou zeggen, nogmaals, trek het koerspetje open en we spreken elkaar volgende keer.
Top. Fijne avond.
Goed, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com/podcastoverwielrennen. Twitter, @overwielrennen. Instagram, podcastoverwielrennen. En ga ook eens kijken op onze website, www.podcastoverwielrennen.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.